Nou, dan gaan we dan toch maar beginnen. Ja, met hoe minder mensen je bent, hoe langer het duurt voordat je kan beginnen, blijkbaar.
Maar dat is toch ook met werk zo? Hoe dichter je bij je werk woont, hoe meer kans dat je te laat
komt. Ja. Nou, we gaan verder met de Romeinenbrief. In hoofdstuk 11 waren we, hè, dat hoofdstuk, de hoofdstukken 9, 10 en 11 over... De positie van Israël, het terzijde gesteld, redding is naar de natie gegaan. Maar had Paulus gezegd in het begin van het hoofdstuk, God heeft zijn volk niet verstoten, want hij was ook een Israëliet. En er is ook in deze tijd een overblijfsel. Nou, daar moest ik even aan denken toen ik jullie zag binnendruppelen. Gelukkig is er ook vanochtend een overblijfsel. Ik zat hier heel lang alleen met Jan Pieter, dus die hoopte natuurlijk dat hij privéonderwijs zou krijgen, maar dat is toch niet het geval. Ik lees zoals gebruikelijk de versen van de vorige keer vanaf 11 vers 1 en dan haken we aan in 11 vers 13. Ik zeg dan, God verstoot zijn volk toch niet? Volstrekt niet. Want ik ben ook een Israëliet. Ik ben uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. God verstoot zijn volk niet dat hij het tevoren kende. Of hebben jullie niet waargenomen in Elia wat de schrift zegt als hij bij God tegen Israël pleit? Heer, zij doden uw profeten, zij slechten uw altaren. En ik werd alleen overgelaten en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt de Godspraak tegen hem? Ik liet voor mezelf 7000 mannen achter die de knie niet buigen voor de Baal. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de uitverkiezing van genade. Indien het nu in genade is, dan is het niet meer uit werken, anders is de genade geen genade meer. Maar indien het uit werk is, dan is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dit verkreeg zij niet, maar de uitverkiezing verkreeg het, of het uitverkorene. En de overigen werden verhard. Zoals er geschreven staat, God geeft aan hen een geest van verdoving, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van vandaag. En David zegt, laat hun tafel tot een strik worden en tot een jachtnet en tot een valstrik en tot een vergelding voor hen. Laat hun ogen duister gemaakt worden, zodat zij niet zien en verkrom hun rug voortdurend. Ik zeg dan, zij struikelden toch niet opdat zij zouden vallen? Volstrekt niet, maar in hun misstap is de redding voor de natieën om hen jaloers te maken. Maar indien hun misstap de rijkdom van de wereld is en hun vermindering de rijkdom van de natieën, hoeveel te meer hun volheid. Ja, en hier spreekt Paulus dus over de misstap van het volk Israël, het ongeloof, waardoor redding naar de natieën is gegaan. En in deze tussentijd wordt verkondigt de rijkdom van de wereld. En later zal hij ook zeggen de verzoening van de wereld. Maar dat zijn de versen waar we nu naartoe gaan. En dan zegt Paulus, maar ik spreek tot jullie, de natieën. Voor zover ik dan inderdaad een afgevaardigde van natieën ben, verheerlijk ik mijn bediening. Ja, Paulus spreekt hier dus de natieën aan. En hij zegt, ik spreek tot jullie, de natieën. Voor zover ik dan inderdaad een afgevaardigde, een apostel. Apostel is een Grieks woord, hè? In het Grieks is het apostolos. En in het Nederlands is dat, hebben we dat woord gewoon overgenomen. Maar letterlijk betekent dat apo is vanaf en stolos is stellen of vaardigen. Dus een vanafgevaardigde, hè? Dus afgevaardigd. En Paulus zegt dat hij een apostel, maar letterlijk dus een afgevaardigde van natieën is. De apostel van de natieën, Statenvertaling NBG, apostel der heidenen. Hij zegt, ik verheerlijk mijn bediening. Maar een afgevaardigde van natieën, dat betekent letterlijk dat Paulus zich ook vereenzelvigt met de natieën. Paulus was een Israëliet, dat zei hij in vers 1, dat hebben we net gelezen. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, volstrekt niet, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham, uit de stam van Benjamin. Daarmee zegt hij dus van God heeft zijn volk niet als geheel verstoten, Want daar ben ik het levende bewijs van, zegt hij. Want ja, ik ben ook een Israëliet. Dus er zijn wel degelijk ook Israëlieten in deze tijd die tot dat gelovige overblijfsel behoren. En Paulus zegt, hoewel Israëliet, hij zei dus in vers 1 dat hij Israëliet is, zegt hij dat hij dat niet is in zijn hoedanigheid van apostel. Want Paulus vereenzelvigt zich met de natie. Hij noemt zichzelf een apostel, een afgevaardigde van natieën. En als je een afgevaardigde van natieën bent, dan word je dus afgevaardigd vanuit de natieën. En vaak wordt dit gelezen als Paulus apostel van de natie, dus hij ging naar de natie. Maar dan zou het moeten zijn een apostel voor de natie. En ik wil niet zeggen dat hij geen boodschap voor de natie had, want dat had hij natuurlijk wel, maar dat is niet wat hier staat. Hier staat letterlijk, hij is een afgevaardigde van natie. Dus Paulus werd uitgezonden, afgevaardigd, ja, door Christus Jezus, maar als een heiden. Want Paulus was namelijk een Romein. Dat vinden we een aantal keren, vooral in het boek Handelingen natuurlijk. En op het moment dat het er ook echt toe deed, of echt om ging spannen, wat deed hij toen? Hij beriep zich op de keizer, als Romein. Toen werd hij dus een gevangene van Christus Jezus natuurlijk ten diepste, want zo noemt hij dat zelf ook, maar dus van de keizer. Maar dat was om hem te beschermen voor zijn Joodse volksgenoten. En toen zei hij van, ik ga nu niet dat hele verhaal ophoesten, want dat voert wat te ver. Maar toen beriep hij zich dus op de keizer. Ja, en toen was het verhaal van, je hebt je op de keizer beroepen, dus naar de keizer zal je gaan. En zo is hij in Rome terechtgekomen. En als gevangene van de keizer. En de naam Paulos, in het Grieks, is dus een Griekse naam. Er is altijd wat onduidelijkheid over die namen van Saulus Paulus. Hè. Sommige commentaren zeggen, Saulus was gewoon zijn Hebreeuwse naam en Paulus was zijn Griekse Romeinse naam. Dat is in ieder geval, daar heb ik vorige keer op gewezen. Vanaf die geschiedenis in Handelingen 13 met die Elimas, die Joodse tovenaar, die een heiden van het evangelie probeert af te houden. Vanaf dat moment wordt Saulus consequent Paulus. En Paulus is natuurlijk, Paulus is zijn naam als apostel van de natie. Staat ook echt model voor zijn bediening. Hè? Paulus, pauze. De pauze in Gods handelen met Israël. Maar ja, daar gaan deze hoofdstukken over. Ik spreek tot jullie de natieën. Voor zover ik dan inderdaad een afgevaardigde van natieën ben, verheerlijk ik mijn bediening. Paulus zijn bediening was, zegt hij in Galaten 2 vers 7, om het evangelie, het goede bericht van de voorhuid te verkondigen. En aan Petrus, Jacobus en Johannes, die worden ook genoemd in Handelingen 2, het evangelie van de besnijdenis. En om dan heel kort te gaan, het evangelie van de besnijdenis, wat de 12 brachten, verkondigden, dat was de boodschap dat wanneer Israël zich zou bekeren, Petrus zegt dat in Handelingen 3 is dat, vers 17 tot 20 ongeveer. Dat als Israël zich zou bekeren, dan zou de Messias terugkeren vanuit de hemel en Israël herstellen. Het koninkrijk oprichten, of hoe je dat ook wilt zeggen, met wat voor woorden Petrus dat ook zegt in Handelingen 3. Nou, dat is het evangelie van de besnijdenis. Maar het evangelie van de voorhuid, ja, dat is de boodschap die we hier vinden in Romeinen 11, dat door de misstap van Israël redding naar de natie is gegaan. En in deze periode die in de profetieën en de profeten verborgen was, daar was Paulus de bedienaar van en apostel van de natie. Ja, je vindt dat nog minstens twee keer dat Paulus zich zo noemt. Leraar van natie, apostel en leraar van natie in een van die teksten van Timotheus. Nou, ik heb ze niet allemaal weergegeven in een dia, want het voerde me wat te ver. Dat doen we een andere keer wel weer eens. Maar het is niet de enige keer dat Paulus het hierover heeft. En die schriftplaatsen, dat is wel. Dat geef ik dan even mee. De eerste volgende keer dat we weer studie hebben, dan dat is over vele weken. Dus dan hebben we wat te doen in de tussentijd. Maar deze schriftplaatsen waar Paulus zegt dat hij een apostel van natiën is. Apostel der heidenen. Ja, dat zijn nogal kenmerkende schriftplaatsen als het over zijn bediening gaat. Zoek die maar eens op en dan zie je wat Paulus daar in de context waarin hij het zegt, daar brengt hij meteen ook zijn boodschap ter sprake, hè, wat hij verkondigde onder de natie. Ik verheerlijk mijn bediening als apostel van natie, zegt hij, dat ik op de een of andere manier mijn vlees jaloers zou maken. Dus met mijn vlees bedoelt hij natuurlijk weer zijn vleeselijke afkomst, hè, als Israëliet, hè, uit het Joodse volk. Dat ik op de een of andere manier mijn vlees jaloers zou maken en enigen uit hen zou redden. Kijk, de heerlijkheid van Paulus, zijn bediening als apostel van natie, was dus niet dat hij als Jood werd gezonden tot de natie. Dat is niet wat hij hier zegt. Nee, de heerlijkheid van Paulus, zijn bediening, was dat hij als heiden, uit de natie dus, een boodschap had voor het Joodse volk. Deel uitmakend van de natie, als apostel van de natie, had Paulus dus een boodschap voor Israël, voor het Joodse volk, om enigen uit hen te redden. En Paulus' boodschap was natuurlijk dat door de misstap van Israël als volk, als geheel, als Joods volk, het volk terzijde werd gesteld en redding naar de natie ging. En dan niet alle natie behalve Israël, maar alle natie zonder onderscheid. Dus redding, de boodschap van verzoening, van redding, die ging naar de natie, alle natie. Dus ook Israël, ook het Joodse volk. En daarom zegt Paulus ook in vers 5, alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Zelfs uit dat volk, zeg ik dan altijd maar. Zelfs uit dat volk worden er enigen gered. En er zijn mensen die zeggen dat Paulus in het begin dezelfde boodschap verkondigde als de 12. Dat hij tot Israël de boodschap verkondigde dat als Israël zich zou bekeren, dat dan de Messias terug zou komen om zijn koninkrijk op te richten. Dat hij dat in zijn vroege brieven gedaan heeft, die boodschap nog verkondigde. En in zijn late brieven, pas toen wist Paulus van, nou, dat gaat niet meer gebeuren. Dus pas toen zou hij de verborgenheid van het lichaam van Christus bekendgemaakt hebben. En misschien is het overbodig dat ik het hier zeg. Maar ik noem het dan toch maar even, want dit is een vroege brief, de Romeinenbrief. En als je het mij vraagt, is deze ene schriftplaats, Romeinen 11 vers 14, genoeg om die hele theorie aan de kant te zetten. Want Paulus zegt hier in een vroege brief niet dat het zijn missie was om het volk Israël als volk tot bekering te brengen, zoals ik net aanhaalde van Petrus, wat hij zegt in Handelingen, dat als zij zich zouden bekeren als volk, de Messias terug zou komen vanuit de hemel om alles te herstellen waar de profeten van gesproken hebben, namelijk om zijn koninkrijk op te richten. Nee, Paulus zijn missie was vanaf het begin, in een vroege brief, hier zegt hij dat ik op de een of andere manier mijn vlees jaloers zou maken en niet om ze op te roepen tot volk als bekering, maar om enigen uit hen te redden. Paulus wist dat het volk Israël als volk niet tot bekering zou komen in die dagen. En daarom zegt hij dat ik er enigen zou redden. Hij wist dat het er maar enigen zouden zijn. En Paulus is met deze boodschap wel ook naar het Joodse volk gegaan. Eerst de Jood en dan de Griek, zei hij ook. Hè, en zegt hij ook in deze brief. Maar we lezen ook in het boek Handelingen. Altijd ging hij naar de synagoge. En daar brak ja, maar zo wilde ik het niet zeggen, want we worden hier vereeuwigd op band, zeg maar. Hij knip het er wel uit, joh. Brak de ellende uit, hij brak tumult uit. En nou, wat zegt Paulus dan? Nou, jullie willen niet horen, dus wij wenden ons tot de natiën. Meestal was hij met Barnabas. Dat ik op de een of andere manier mijn vlees jaloers zou maken. Overigens, jaloersheid heb je in twee vormen. Hè? Positief, van hé, dat is mooi, dat wil ik ook hebben. Maar jaloezie kan ook negatief zijn, dat je het de ander niet gunt. En dat noem je dan met een oud-Nederlands woord, geloof ik, nijdigheid. Hè? Nijdig. En dat was wat er in de boek Handelingen onder Israël naar voren kwam als Paulus zijn boodschap verkondigde onder zijn vlees, onder zijn volk. Want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal de aanneming anders zijn dan leven uit de doden? En dit is natuurlijk ook wat Paulus bekend mocht maken als apostel van de natie in deze tussentijd, in de tijd die verborgen was in de profeten tot nu toe, en die Paulus bekend mocht maken, de tijd waar God een volk verzamelt uit de natieën. Daarin verkondigt Paulus als apostel van de natie de verzoening van de wereld. En hij zegt, als hun verwerping, hè, dus de Israëls verwerping van de Messias, verzoening van de wereld is, ja, wat zal het dan zijn als zij straks de Messias aannemen? Wat zal de aanneming anders zijn dan leven uit de doden? We kwamen een soortgelijk parallelvers al tegen natuurlijk in vers 12. Daar stond dat indien hun misstap de rijkdom van de wereld is en hun vermindering de rijkdom van de natiën, hoeveel te meer hun volheid. Hun misstap, hun ongeloof, dat betekent de rijkdom van de wereld. Nou, dat stellen loopt natuurlijk parallel met hun verwerping betekent de verzoening van de wereld. Dat is wat Paulus mocht bekendmaken. En hun vermindering, dat wat ze tekortkomen, hun ongeloof, is rijkdom van de natie. En hoeveel te meer hun volheid. En hun volheid is natuurlijk, wat zal de aanneming anders zijn dan leven uit de doden. Dus in deze tussentijd wordt de verzoening van de wereld verkondigd. En dat is wat Paulus bekendmaakte. Schitterend. Hun vermindering, dat wat ze tekort hebben, dat wordt volheid, compleetheid, volheid. En hun verwerping wordt aanneming. En Israël zal herleven uit de doden. Dat is ook wat de profeten zeggen. Ik heb er twee aangehaald, maar dat zou natuurlijk een heel rijtje kunnen worden. Maar wat staat in Hosea 6 vers 2? Na twee dagen op de derde dag zal hij ons doen herleven. Zegt Hosea daar bij monden van Israël. Hè. Maar Peter zegt die twee dagen dat zijn dagen van 1000 jaar. Na twee dagen op de derde dag zal hij ons doen herleven. En Ezechiël 37, dat is natuurlijk die profetie van het dal van de dorre doodsbeenderen. Ook daar staat dat God zal Israël als uit hun graven doen opstaan. Dus de positie van Israël nu is ook in de profetie een positie van in de dood. En vandaar, wat zal de aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Als hun verwerping en dat wat ze tekortkomen, als dat al de verzoening van de wereld betekent en de rijkdom van de natie, ja, wat gaat er dan wel niet gebeuren? Dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt, als Israël zich zal bekeren en als ze de Messias zullen aannemen. Nu, door hun misstap, door hun verwerping, worden de natiën gezegend. Nou, daar weten wij alles van, want wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Maar het is natuurlijk maar een klein deel uit de natie, wat wij zijn. Maar straks, als Israël zal herleven, als uit de doden levend gemaakt, dan zal Israël alsnog gaan vervullen de taak die God ze toegezegd heeft. En die ook die zij in de profeten, waar de profetie ook van spreken. Dan zullen alle naties door Israël gezegend gaan worden. Hè? Wanneer de Messias zal wederkomen, zijn koninkrijk oprichten, dan zal heel deze wereld één groot paradijs worden. In de toekomende eeuw. Dus dan zullen alle volkeren onderschikt worden. En, ja, en die zegeningen die zullen gaan via dat volk Israël. Dus vandaar, wat zal het anders zijn dan leven uit de doden? Geweldige toekomst voor Israël als je dan bedenkt dat... Kijk, wij mogen weten dat God Israël terzijde heeft gestaan, maar dat zij zijn gestruikeld, maar zij zijn niet verstoten. Hè, wat Paulus in dit hoofdstuk bekend maakt. God heeft een geweldige toekomst voor zijn volk Israël. Dan te bedenken dat, dat men in de kerk zegt van ja, al die profetieën die gaan over Israël. Nou, wij zijn in de plaats van Israël gekomen en dat volk Israël heeft afgedaan. Nou, God zij dank niet, want de genadegiften en de roepingen Gods zijn onberouwelijk, zegt Paulus ook in dit hoofdstuk. Maar dat is vers 29, dus daar komen we dan volgende keer wel op. Maar God komt niet terug op zijn beloften. Alleen, er is een geweldige verborgen periode die in de profeten verborgen was. En die maakt Paulus bekend. Maar God gaat al zijn beloften aan dat volk alsnog vervullen. Ja, en nu moeten we even goed gaan lezen, want nu wordt het wellicht een beetje lastig, nou, dat valt wel mee. Maar, en indien de eerste, Paulus gaat vergelijkingen maken, indien de eerstelingsvrucht van de oogst heilig is, dan ook het deeg. En indien de wortel heilig is, dan ook de takken. Ja, dat Paulus noemt twee vergelijkingen. En die laatste van die wortel en die takken, die gaat hij verder uitwerken. Maar... Dus dat komt in het volgende gedeelte, hè, over de olijfboom. Maar hier worden twee dingen tegenover of naast elkaar gezet. Hè. De eerstelingsvrucht. Indien de eerstelingsvrucht van de oogst heilig is, dan ook het deeg. En indien de wortel heilig is, dan ook de takken. Dus dat zijn twee vergelijkingen. En dat eerste vrucht van de oogst of de eerstelingsvrucht, die komt natuurlijk overeen met de wortel. En... Het gaat hier in dit gedeelte over de beloften, of de belofte, die God gedaan heeft aan Abraham. Abraham was de eerste. In die zin de eersteling. De eersteling die de belofte heeft ontvangen. En God heeft die belofte herhaald. Hè? Abraham, Isaac, Jacob. En dus eerstelingsvrucht, dat komt overeen met de wortel. En dat deeg komt overeen met de takken. En die eersteling, de eerste die de belofte ontving, dat is Abraham. Of de eerstelingen die de belofte ontvingen, dat waren Abraham, Isaac en Jacob. En dat deeg, dat komt overeen met de takken. Dat zijn zij, want dat deeg komt voort uit die vruchten van de oogst. Hè? Uit de vruchten van de oogst werd een deeg gemaakt. Kom er zo nog wel op terug. Uit die oogst werden eerstelingen geoogst. Daar werd een deeg van gemaakt. Daar werd weer een koek van gemaakt. Die werd aan de Heer geofferd. Maar dat deeg komt dus overeen met de takken. En dat deeg, dat is dus zij die voortgekomen zijn uit de aartsvaders. En die takken is dat wat voortgekomen is uit de wortel, namelijk uit het fundament, namelijk uit de beloften. En dat is natuurlijk het volk Israël. Het is wel grappig, want in Romeinen 9, vers 21, wordt hetzelfde woord gebruikt, dat woord voor deeg. Letterlijk is het een kneedsel, dat zie je ook in de interlineair. Alleen, hier gaat het over het... Over de oogst, over de tarweoogst of over de gerstenoogst. En daar werd dan een deeg van gemaakt, werd een brood van gebakken. Maar in Romeinen 9 vers 21 is het vertaald met kneedsel, omdat het daar gaat over een pottenbakker. Maar die heeft ook een kneedsel, alleen dan is het geen deeg natuurlijk. Maar een homp of een klomp klei waar de pottenbakker aardewerk mee maakt. En we hebben toen besproken, ik heb dat ook laten zien vanuit Jeremia, dat... Daar het deeg, het kneedsel, een beeld is van Israël. En vaten ter ere en vaten ter onere. Nou, die eerste vrucht van de oogst, daar werd dus een deeg van gemaakt. En daar werd een hefoffer van gemaakt, een koek. En die was bestemd voor Jahwe. Dat vind je dus in nummer 15. Maar als dus die eerste vruchten van de oogst die aan Jahwe geofferd werden, heilig waren. Ja, dan is het natuurlijk niet zo dat de rest niet heilig zou zijn. De rest is dus ook heilig. Dat is wat Paulus hier zegt. Er werd van een klein deel van de oogst, van een klein deel van die vrucht, werd een offer gemaakt. Dat werd aan Jahwe aangeboden. Dat was dus heilig. Maar dat betekent gewoon dat de rest ook heilig is. Dat is wat hij hier zegt. God begint een klein werk, hè? Eerstelingen, maar hij staat hiermee garant voor het geheel. Nou ja, daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar ik moet natuurlijk naar dit gedeelte, want dit gaat Paulus verder uitwerken. Indien de wortel heilig is, dan ook de takken. En de wortel, dat is waarin alles geworteld is. Hè? Een boom, het gaat hier over een olijfboom, dus die olijfboom is geworteld, gefundeerd. Dat spreekt van de belofte. De beloften aan Abraham. Daar vindt het zijn wortel. Voordat ik nu verder ga lezen, wil ik alvast even kort samenvatten waarover dit gedeelte gaat. Dit is. Dit is een olijfboom. Schitterend een boom trouwens, maar ook met een schitterende betekenis. Maar Paulus heeft het straks over wortels, over takken die weggebroken worden. En andere takken uit een wilde olijfboom die daarop geënt worden. En er bestaan nogal misverstanden over de betekenis van dit gedeelte. Men zegt vaak, die olijfboom is een beeld van Israël. God heeft daar takken uitgehakt, weggehouden. En daar zijn takken uit een wilde olijfboom. De natiën zijn daar op geënt. En nu delen de natiën in de positie van Israël. Dat is vaak wat er gezegd wordt. En dat is niet wat Paulus hier naar voren brengt. En dat, want wij delen niet in de positie van Israël. Wij delen in de positie van Christus. En dat gaat hoger, veel hoger. Paulus heeft het straks, we komen daar zelf op de wortel van de vettigheid van de olijfboom. En die wortel zorgt dus voor de vettigheid van de olijfboom. Ja, wat produceert een olijfboom? Olijfolie, daar komt wel een proces aan te pas natuurlijk. Maar aan die boom groeien olijven en daar wordt olijfolie van gemaakt. Daar dient een olijfboom voor. En die olijfolie, ja, dat kennen we natuurlijk uit de schrift, is dat heeft vele toepassingen, olijfolie. Je kan ermee bakken, koken, maar voornamelijk om licht te geven. En licht is natuurlijk een beeld van het woord van God en van zegeningen. Dus olijfolie staat voor de zegeningen. En die wortel van de vettigheid van de olijfboom is wat Paulus later in deze brief noemt de geestelijke goederen van Israël. En die hebben hun wortel, die geestelijke goederen, die geestelijke zegeningen, in de belofte aan Abraham. Dat is het fundament. En wat Paulus niet alleen in deze brief, maar bijvoorbeeld ook in de Galatenbrief bekend maakt, is dat de natiën deel hebben gekregen aan de belofte die God gedaan heeft aan Abraham. En dat zijn geen natuurlijke afstammelingen van Abraham, maar onnatuurlijk of naast de natuur, noemt hij dat zelfs. Dus uit deze boom worden takken weggebroken. Dat is het ongelovige deel van Israël. Dat hebben we gezien in deze hoofdstukken, want Paulus zei al, het uitverkoren deel heeft het verkregen, maar de overigen zijn verhard. En dat wordt dan geïllustreerd in de olijfboom, waaruit takken worden weggehakt, weggebroken. Dat is ongelovig Israël. De natiën als wilde olijf worden in de plaats van dat weggebroken deel geënt op die olijfboom, op die edele olijfboom. Dus een wilde olijfboom, hè, wilde olijftakken, die worden tegen hun natuur in op die boom geënt. En dat betekent dat de natiën, want daar, die zijn, de natiën zijn die wilde olijftakken, die worden dus geënt op de geestelijke goederen van Israël, op de belofte aan Abraham. En later zegt Paulus ook weer dat die wilde takken die geënt waren op de olijfboom net zo makkelijk kunnen worden weggebroken. En dat God die takken niet zal sparen en de natuurlijke takken weer op die olijfboom zal enten. Wat gewoon spreekt van dat God als zijn plan met de natiën tot volheid is gebracht. Hè? Dat wordt genoemd in het hoofdstuk als de volheid van de natie zal ingegaan zijn. Dan pakt God de draad weer op met zijn volk Israël. Nou, dat even kort samengevat. En nu gaan we die verse even lezen. Indien de wortel heilig is, dan ook de takken. Indien echter enige van de takken werden weggebroken. Er worden dus takken weggebroken uit die olijfboom. En die weggebroken takken, nogmaals, dat zijn de ongelovige Israëlieten die door God terzijde werden gesteld of verhard werden. Indien er echter enige van de takken werden weggebroken, maar jij als wilde olijf zijnde in hen geënt wordt. En Paulus spreekt hier niet tot individuele gelovigen, maar hij spreekt, hoe zei hij het ook weer? Ik spreek tot jullie natiën, voor zover ik apostel van natie ben. Dus indien jij, of jullie natiën, als wilde olijf zijnde in hen geënt wordt, dus in de plaats van die weggebroken takken, in de plaats van het ongelovige Israël, dat zijn dus de natiën die deel krijgen aan de geestelijke goederen, aan de zegeningen van Israël, aan de vettigheid van de wortel van de olijf, staat hier in het vers, en mede deelgenoot werd van de wortel van de vettigheid van de olijfboom. Dus de natiën worden in de plaats van dat ongelovig deel, het merendeel van Israël, geënt op die edele olijf. Als wilde olijf worden zij geënt op de plaats van die weggebroken takken. En daarmee worden zij mede deelgenoot van de wortel van de vettigheid van de olijfboom. Dus zij krijgen deel aan de zegeningen, aan de geestelijke goederen van Israël, namelijk aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En dat zegt Paulus, ja, in de Galatenbrief gaat hij daar uitgebreid op in. Hij zegt, indien jullie van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham. En naar de belofte, ja, lotbezitters letterlijk, maar of erfgenaam voor mij apart. Maar wat Paulus daar bekend maakt, hij zegt, zaad van Abraham, dat heeft twee betekenissen wilde ik zeggen, maar het heeft eigenlijk drie betekenissen. Want Abraham was zaad beloofd. Abraham zou een nageslag krijgen en dat werd natuurlijk vervuld in Isaac, de zoon van Abraham. Maar Paulus zegt, ja, maar ten diepste is het zaad van Abraham, dat is Christus. En dan zegt hij erachteraan, en indien jullie van Christus zijn, wij zijn in Christus, ja, dan delen wij dus in dat zaad van Abraham. Dan wij delen in de positie van Christus. Dus Paulus zegt, indien jullie van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham, naar de belofte erfgenamen. Dus wij krijgen in Christus deel aan de belofte aan Abraham. En aan Abraham was het zaad van Abraham beloofd. En natuurlijk is dat Isaac, maar ten diepste is dat de zoon van Abraham, namelijk Christus Jezus. En wij delen in de positie van Christus, dus wij zijn ook zaad van Abraham. Dus indien echt enige van de takken werden weggebroken, maar jij, de natie als wilde olijf zijnde in hen geënt wordt. En mede deelgenoot werd van de wortel van de vettigheid van de olijfboom. Dus deel gekregen hebben aan de geestelijke goederen van Israël. En dus deel gekregen hebben aan de belofte aan Abraham. En zo ook zaad van Abraham zijn. Nou, schep niet op tegen de takken, zegt hij dan. Nogmaals, wat hier niet staat, is dat gelovigen uit de natieën bij Israël worden ingelijfd. Dat vind je ook, hè? Wij zijn niet bij Israël ingelijfd. Wij worden ook niet als Israël gerekend. Want wij zijn, ja dat is mooi, wij zijn één lichaam in Christus. En dat, in dat woord ingelijfd, daar zit natuurlijk ook het woord lijf. Dat is een synoniem voor een lichaam. Wij zijn ingelijfd, wij zijn één lichaam met en in Christus. Dus wij worden niet bij Israël ingelijfd, wij worden bij Christus ingelijfd. Wij zijn bij Christus ingelijfd. Wij delen niet in de belofte van Israël, maar wij delen in de beloften in Christus Jezus. Efeze 3 vers 6. Het gaat veel verder en veel hoger. Aan Israël is beloofd dat het een priesterlijk koninkrijk zou zijn. En dat, ja, dat is ook een geweldige belofte. Hè? Dat zegt Paulus natuurlijk ook in deze verse. Hoeveel te meer hun volheid. Hè? Dat zal zijn als leven uit de doden. En alle volkeren zullen gezegend worden via dat priesterlijke koninkrijk in de toekomst. Maar wij delen in de positie van de Messias van Israël. En wij zijn gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel, in Christus. En deze hele schepping zal, zowel hemel en aarde, zal aan Christus toebehoren. En hij zal die besturen, onderschikken, enzovoort. En daar delen wij in. Dus dat is nog een paar treetjes hoger. Schep niet op tegen de takken. Of bluf niet tegen de takken. En als jij opschept, niet jij draagt de wortel, maar de wortel jou. Ja, dat wij als gelovigen uit de natie deel hebben gekregen aan die geestelijke zegeningen die in eerste instantie voor Israël waren bedoeld, dat is geen verdienste van ons. Dus wij zouden daarover niet roemen, bluffen of opscheppen, of hoe je dat ook wilt noemen. Want het is natuurlijk een kwestie van puur genade. We hebben dat om niet ontvangen in genade. En vandaar dat Paulus zegt, schep niet op tegen die takken. En als jij opschept, niet jij draagt de wortel, maar de wortel jou. He, wij dragen niet die belofte draagt ons. Alle zegeningen die wij als gelovigen uit de natie ontvangen zijn gefundeerd, die hebben hun wortel in, of zijn gefundeerd op, de beloften aan de vaderen. En eigen roem is uitgesloten. Het is God die zijn beloften vervult. Vandaar, schep niet op, bluf niet tegen die takken. En als jij opschept, niet jij draagt de wortel, maar de wortel jou. Jij zal dan zeggen, er worden takken weggebroken, opdat ik geënt zal worden. Ja, dat is natuurlijk ook zo, hè. Die takken zijn weggebroken. Dat ongelovige deel van Israël is weggebroken, is terzijde gesteld. Opdat de natieën deel zouden krijgen aan die geestelijke zegeningen. Opdat ik geënt zal worden. Alleen dat is natuurlijk maar de helft van het verhaal. Want de natieën zijn nu geënt. Hè? Die hebben nu deel aan de belofte aan Abraham. Die hebben nu deel aan die zegeningen. Maar God gaat ook Israël herstellen. Dus Israël zal alsnog delen in die zegeningen. Daarover heeft hij het in het vervolg. En dan bedoel ik niet alleen het vervolg van wat ik nu ga bespreken, maar ook nog wat we de volgende keer gaan bespreken. Goed, zij worden om ongeloof weggebroken en jij staat in het geloof. Wees toch niet hooghartig, maar vrees. Wees niet hoogmoedig, wees niet hooghartig, maar vrees. Israël, het ongelovige deel, is vanwege ongeloof weggebroken. En de natieën hebben deel gekregen aan de geestelijke zegeningen van Israël. Wees niet hooghartig, wees niet hoogmoedig, maar vrees. Heb ontzag. Want dat is een kwestie van genade. Er is geen reden tot roemen, niet om op te scheppen tegen die takken. Zij worden weggebroken. Dus zij worden om het ongeloof weggebroken. Het merendeel van Israël is terzijde gesteld, weggebroken, weggehakt. En in hun plaats zijn de natiën geënt. De natiën hebben deel gekregen aan de belofte aan Abraham. En het gaat hier over, natuurlijk over ongeloof versus geloof. Zij zijn om ongeloof weggebroken. En de natie krijgen in geloof deel aan die zegeningen van de belofte aan Abraham. Overigens, dat loopt als een rode draad door deze hoofdstukken. Beiden zijn door God geregisseerd. Hè? Ook dat ongeloof van Israël is een geregisseerd. God is de plaatser, de beschikker van die dingen. Hè? Stond ook in vers 8. God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Tot op de huidige dag. Zij worden om het ongeloof weggebroken. Jij staat in het geloof. Wees toch niet hooghartig, maar vrees. En hoezo dan niet? Nou, want indien God de natuurlijke takken niet spaarde, dan zal hij mogelijk ook jou niet sparen. En nogmaals, kijk, God heeft dat ongelovige deel van Israël weggebroken. Die takken zijn weggebroken. Hij heeft de natiën daarop geënt. De natiën hebben door geloof nu deel aan de zegeningen, aan de belofte aan Abraham. Maar wat hier staat is, kijk, God heeft die natuurlijke takken ooit niet gespaard en weggehakt. Maar de takken die van die wilde olijf die daarop geënt zijn, die zou hij mogelijk ook niet sparen. En dat gaat hier niet over ons als individuele gelovigen, dat hij ons, als wij dingen doen die ons niet aanstaan, die hem niet aanstaan, dat hij ons weghakt. Dat wij dan weg, want dat kan niet. Wij zijn één met Christus, wij zijn in zijn lichaam, één met hem, verbonden met hem. Nee, hier worden de natiën als geheel aangesproken. Het gaat hier niet over individuele gelovigen, het gaat hier over volkeren. Het gaat hier over Israël, dat weggekapt is, weggehakt. Dat zijn de natuurlijke takken. Zij die van nature afstammelingen waren van Abraham, die heeft God weggehakt. En uit de wilde olijfboom takken daarop geënt. Zij die een onnatuurlijke manier. Maar dat betekent, God zegt, dat Paulus zegt, het is net zo makkelijk dat God die onnatuurlijke takken ook weer weghaalt. Ook niet spaart. Maar dat gaat niet over individuele geloven. De natiën worden hier aangesproken. En dit is wat in de toekomst natuurlijk ook gaat gebeuren. God heeft nu Israël terzijde gesteld, maar straks zal hij zijn plan weer oppakken, de draad weer oppakken met Israël. En dan worden die natuurlijke takken dus gewoon weer geënt op die olijfboom. En gaat het volk Israël, het Joodse volk, alsnog delen in de zegeningen, in de belofte aan Abraham. Pardon. Ja, dit heb ik gezegd. Want indien God de natuurlijke takken niet spaarde, dan zal hij mogelijk ook jou niet sparen. En dat gaat hij vervolgens verder uiteenzetten. Let dan op de geschiktheid en strengheid van God. Op hen die vallen strengheid, maar op jou de geschiktheid van God. Indien jij blijft bij de geschiktheid, anders zal ook jij uitgehakt worden. Ja, let dan op de geschiktheid en strengheid van God. Dat woord geschiktheid, dat wordt meestal vertaald met goedheid of vriendelijkheid. Dat heeft dat goede en dat vriendelijke natuurlijk ook in zich. Maar het heeft ook nog met de dingen schikken te maken. Hè, dat God de plaatser is, de beschikker. Nou ja, dat is een misschien een studie op zich om. Dus ik wilde me niet al te diep op ingaan. Van mij apart te lezen, let dan op de goedheid of de vriendelijkheid en strengheid van God. Die dingen staan niet tegenover elkaar. Op hen die vallen strengheid, maar op jou de goedheid, de vriendelijkheid, de geschiktheid van God. Indien jij blijft bij die geschiktheid. Anders zal ook jij uitgehakt worden. Nogmaals, de natie worden hier aangesproken. En dit is een waarschuwing voor de natie, dat als zij niet zouden blijven bij de goedheid van God, Als ze daar niet bij zouden blijven, dan worden ze ook uitgehakt. En wat is de goedheid van God? Nou, dat God de goddeloze rechtvaardigt. Dat God handelt om niet, uit genade. En God, hij belooft, de belofte aan Abraham is, hij belooft en hij vervult. En hij geeft om niet. Dat was al Romeinen 3. We worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade en de verlossing die in Christus Jezus is. Kijk, Israël vertrouwde op eigen werken in plaats van op Gods goedheid, op Gods geschiktheid. Daarom werden ze weggehakt. De gelovigen uit de natiën, zeg maar gerust het christendom, zal dit ook overkomen als zij niet blijven bij Gods goedheid. Nou, als het nou gaat om wat Gods goedheid, Gods geschiktheid, Gods genade. Hè, dat God de goddeloze rechtvaardigt, dat God rechtvaardigt om niet. Wat heeft het christendom daarmee gedaan met die boodschap? Nou, die hebben ze verkwanseld. Versjacherd. Dat is wat meer Hebreeuws natuurlijk. Maar daar zijn zij niet bij gebleven. Dus dit is niet alleen een waarschuwing. Het is volgens mij ook gewoon profetisch. Want dit gaat gebeuren. De gelovigen uit de natiën zal dit overkomen. Zij zullen weer uitgehakt worden. Let dan op de goedheid, de geschiktheid en strengheid van God op hen die vallen. Strengheid, maar op jou de geschiktheid van God. Indien jij blijft, hè, indien jullie blijven natiën, want ik spreek tot jullie natiën, indien jij blijft bij de geschiktheid, anders zal ook jij uitgehakt worden. En, maar ook zij, wanneer zij niet blijven bij het ongeloof, zullen geënt worden. Want God is bij machte hen weer te enten. Dus als je, ik heb dat plaatje niet nog een keer van die olijfboom, maar als je die olijfboom hebt, hè, die wortels, dat is het fundament waar alles in geworteld is, dat is de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Daar, zij die daaruit voortkomen uit die wortel, dat zijn de natuurlijke afstammelingen van Abraham. Dat is Israël. God heeft een deel van dat volk weggehakt, uitgehouwen. En die takken zijn terzijde gesteld. Het volk Israël, het ongelovige deel, het merendeel, is terzijde gesteld. En God heeft uit een wilde olijf, de natiën, heeft hij takken geënt op die edele olijfboom. En nu delen de natiën in de zegeningen, in de belofte aan Abraham. In de geestelijke goederen van Israël, want wij zijn zaad van Abraham. Maar als de natiën daar niet bij blijven, bij de goedheid, bij de geschiktheid van God, dan wanneer de natiën daar niet bij blijven, dan zullen zij ook weer uitgehouwen worden uit die boom. Zei Paulus in het vorige vers. Maar ook zij, ook Israël, wanneer zij niet blijven in het ongeloof, zullen weer geënt worden. Want God is bij machten hen weer te enten. En dit is natuurlijk wat er in de toekomst gaat gebeuren. Zij zullen weer geënt worden. En God zal alsnog zijn beloften vervullen in het volk Israël. Maar ook zij, wanneer zij niet blijven bij het ongeloof, zullen geënt worden. Want God is bij machte hen weer te enten. Dus Israël zal hersteld worden in de toekomst. En dat is ook wat Paulus zei. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Of indien hun val de rijkdom is van de natie, hoeveel te meer hun volheid. En zij zullen weer tot volheid komen. Het zal zijn leven uit de doden. En in het beeld van deze olijf, zij zullen weer geënt worden op die olijf. Want God is bij machten hen weer te enten. Ja, en in de toekomst worden de rollen dus omgedraaid. Nu is Israël terzijde gesteld. Verzamelt God zich een volk uit de natiën. En wanneer de volheid van de natiën, dat wat God zich uitverkoren heeft uit die natiën, dat deel. De Ecclesia, het lichaam van Christus, wanneer die mannelijke zoon compleet is, ja, dan zullen de rollen worden omgedraaid. Nou ja, die mannelijke zoon is natuurlijk een beeld uit Openbaring. Laat ik blijven bij wat Paulus hier in het vervolg gaat zeggen. Wanneer de volheid van de natiën is ingegaan, dan zullen dus de rollen omgedraaid worden en zal God zich weer, zal God de draad weer oppakken met Israël. En dat, dat vinden we dan ook in de volgende vers. Want dat staat hier, want indien jij uit de wilde olijf, waartoe jij naar jouw natuur behoort, werd uitgehakt en naast jouw natuur op de edele olijfboom geënt werd, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur in hun eigen olijfboom geënt worden. Dus ja, de situatie waarbij de natiën, dus die wilde olijf, hebben deelgekregen aan de zegeningen, dat is onnatuurlijk. Dat is naast natuur, heet het hier letterlijk. Ja, het is uit een wilde olijfboom geënt op die edele olijfboom. Dus dat is naast hun natuur. Ja, hoe logisch is het als die natuurlijke situatie weer door God hersteld wordt? Dat is wat hier naar voren wordt gebracht. En Israël dus alsnog, na die onderbreking, na die pauze, waarin God dat verborgen werk doet, Israël zal herleven, na twee dagen op de derde dag. Want indien jij uit de wilde olijf, waartoe jij naar jouw natuur behoort, werd uitgehakt en naast jouw natuur op de edele olijfboom geënt werd, hoeveel te meer zullen deze, naar in overeenstemming met hun natuur, in hun eigen olijfboom, die edele olijfboom, geënt worden. Want ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van dit geheim. Opdat jullie niet eigenwijs zijn, niet wijs zijn bij jullie zelven, zegt de Statenvertaling, geloof ik. Dat gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen, en dat is wel een groot deel, maar het blijft gedeeltelijk natuurlijk, want er is ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van dit geheim, omdat jullie niet eigenwijs zullen zijn, dat gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen totdat de volheid van de natiën zal binnengaan. Dus God verzamelt zich nu een volk uit de natie voor zijn naam. Dat is Handelingen 15, Jacobus die dat zegt. Paulus zegt, hun verwerping is de verzoening van de wereld. Hun misstap is redding voor de natiën. Maar dat die misstap, die vermindering, die verwerping van Israël is totdat wat God op het oog heeft in deze huidige tijd, totdat dat compleet is. Totdat dat tot volheid is gekomen. En dan zal de volheid van de natiën binnengaan. Ja, dat gaat natuurlijk, dat gaat natuurlijk over de wegrukking. Over die mannelijke zoon die dan geboren is en weggerukt wordt tot God en zijn troon. Dan is het, want die mannelijke zoon, daar refereerde ik net ook al aan, maar daar hebben we het wel eens over gehad. Maar die, als het lichaam van de mannelijke zoon compleet is, dan wordt dat geboren. En dan lees je in Openbaring 12, dan wordt het weggerukt tot God aan zijn troon. Nou, dat wordt hier de volheid van de natiën genoemd. En dat noemt Paulus hier ook een geheim, een verborgenheid. Zoals hij dat overigens in 1 Korinthe 15 ook doet. Ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van dit geheim. Dat gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen totdat de volheid van de natie zal binnengaan. En dan, zo zal heel Israël gered worden. Want als dat gebeurd is, als die volheid van de natie is binnengegaan, pakt God de draad met Israël op en dan zal het volk Israël ook, na de grote verdrukking, als volk tot bekering komen. Zou een zwangerschap daarom 40 weken duren? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Huh? 40 keer 50, ja, dat is ook nog een. Met de jubeljarencyclus. Maar we hebben het hier niet over de oogst, maar dan weer over de olijfboom. Maar dat is inderdaad een mooie parallel. Maar dan, Israël zal de naam des Heren, de naam van Yahweh aanroepen. Iets wat zij nu niet doen, vanwege vrome overwegingen, vrome motieven, tussen aanhalingstekens. Want dat was Romeinen 10, al wie de naam van des Heren, al wie de naam van Jehovah aanroept, zal gered worden. Dus zolang zij die naam niet aanroepen, worden zij niet gered, maar zij zullen die naam aanroepen. En wanneer zij dat doen, ja, dan zo zal geheel Israël gered worden. Dan komen zij echt als volk tot bekering. En dan zal de Messias verschijnen, zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Ja, wat een geweldige tijd zal. Ja, dat zal dus zijn leven uit de doden. Hè? Hoeveel te meer hun volheid, waar Paulus over spreekt in dit hoofdstuk. En zo zal geheel Israël gered worden. Nou, hier ga ik het voor nu bij laten. Ik pak de volgende keer de draad op in dit vers, want ik heb nu alleen dit vers aangehaald, omdat het natuurlijk aansluit op het voorgaande. Maar er valt natuurlijk nog wel wat meer over te zeggen. Dus we gaan de volgende keer verder bij vers 25. Maar dat zal nog even gaan duren.